Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Capitalism and Freedom van Milton Friedman, voor het eerst verschenen in 1962, is een invloedrijk werk op het snijvlak van economie en politieke filosofie. Het boek verdedigt het idee dat economische vrijheid en politieke vrijheid nauw met elkaar verbonden zijn en dat een vrije markt niet alleen efficiëntie kan bevorderen, maar ook de persoonlijke onafhankelijkheid van burgers beschermt. Friedman schrijft vanuit een klassieke liberale traditie met kritiek op overmatige overheidsmacht, centrale planning en regels die volgens hem keuzevrijheid beperken. Tegelijk is het geen puur theoretisch boek, want hij verbindt zijn principes steeds met concrete beleidskwesties zoals onderwijs, geldpolitiek, belastingen, discriminatie en sociale voorzieningen. Daardoor leest het als een programmatekst voor een samenleving waarin de overheid een beperkte, duidelijk afgebakende rol heeft. Het boek werd wereldwijd gelezen en bleef decennia lang een referentiepunt in discussies over markten, vrijheid en de grenzen van de staat. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, economische vrijheid als basis voor politieke vrijheid. Het centrale argument van Friedman is dat economische vrijheid niet los kan worden gezien van politieke vrijheid. Als mensen vrij zijn om te kopen, te verkopen, te sparen, te werken en te investeren zonder zware staatsdwang, dan behouden zij volgens hem ook meer ruimte om zelfstandig te denken en te handelen. Dat idee maakt het boek meer dan een verdediging van kapitalisme alleen. Friedman ziet de markt als een verdeling van macht, waarbij geen enkele overheid of instantie alle keuzes hoeft te sturen. Juist daarom beschouwt hij vrije concurrentie als een waarborg tegen concentratie van macht. In zijn visie is een samenleving minder vrij zodra de staat te veel economische beslissingen naar zich toe trekt, omdat economische afhankelijkheid zich dan kan vertalen in politieke gehoorzaamheid. Dit verband tussen markt en vrijheid vormt de rode draad van het hele boek en geeft aan waarom Friedman het economisch debat koppelt aan burgerlijke en democratische rechten. Ten tweede, een beperkte overheid met duidelijke maar smalle taken. Friedman pleit niet voor een afwezige overheid, maar wel voor een overheid met een strakke taakomschrijving. Haar belangrijkste rol is het beschermen van eigendom, het handhaven van contracten, het bewaken van de rechtsorde en het garanderen van een kader waarin vrijwillige samenwerking kan plaatsvinden. Hij is kritisch op overheidsbeleid dat zich uitstrekt naar gebieden waar individuen en markten volgens hem beter kunnen functioneren. Dat geldt bijvoorbeeld voor prijsregulering, productieplanning en veel vormen van paternalistische sturing. De kracht van zijn redenering zit in de consequentie, want hij bekijkt niet alleen of een maatregel goed bedoeld is, maar vooral of die maatregel de vrijheid van burgers vergroot of verkleint. Daarmee verschuift het debat van goede intenties naar institutionele gevolgen. Voor Friedman is een beperkte overheid geen zwaktebod, maar juist een voorwaarde om macht te beperken en spontane samenwerking mogelijk te maken. Ten derde, onderwijs, vouchers en de kritiek op verplichte beroepsregels. Een van de meest concrete delen van het boek gaat over onderwijs en beroepsregulering. Friedman bekritiseert verplichte licenties en andere regels die volgens hem de toegang tot beroepen onnodig beperken, bijvoorbeeld in de zorg. Zijn bezwaar is niet alleen economisch, maar ook sociaal. Zulke regels beschermen gevestigde belangen en maken dienstverlening duurder en minder toegankelijk. Op onderwijsgebied verdedigt hij schoolvouchers als manier om ouders meer keuze te geven en scholen competitiever te maken. In plaats van dat de overheid alles direct organiseert, kunnen gezinnen dan zelf bepalen welke onderwijsaanpak het best past. Dat idee past in zijn bredere overtuiging dat keuzevrijheid betere prikkels geeft dan monopolie en bureaucratie. Voor veel lezers is dit deel van het boek aantrekkelijk, omdat het abstracte vrijheidsdenken wordt vertaald naar tastbare instituties. Tegelijk maakt het duidelijk dat Friedman niet alleen tegen de staat is, maar vooral voor systemen die burgers meer directe zeggenschap geven over hun eigen leven. Ten vierde, geldpolitiek, conjunctuur en de grenzen van staatssturing. Friedman behandelt ook monetair beleid en fiscale sturing. En juist daar wordt zijn scepsis tegenover overheidsingrijpen duidelijk. Hij ziet instabiele geldgroei en onvoorspelbaar beleid als bronnen van economische schommelingen. In zijn analyse moet de overheid daarom niet proberen de economie voortdurend via ad hoc ingrepen te sturen, maar eerder voorspelbaar en terughoudend optreden. Dat standpunt staat tegenover de gedachte dat slimme beleidsmakers de conjunctuur eenvoudig kunnen gladstrijken. Friedman betoogt juist dat overheden vaak laat reageren, verkeerde signalen geven of nieuwe verstoringen veroorzaken. Zijn bredere punt is dat economische systemen te complex zijn om centraal efficiënt te beheren. Daardoor krijgt vrijheid in prijzen, productie en kapitaalstromen bij hem niet alleen een morele, maar ook een praktische functie. Dit deel van het boek laat zien dat zijn verdediging van de markt niet alleen ideologisch is, maar ook steunt op een bepaald beeld van hoe economieën werkelijk werken en hoe beleid vaak onbedoelde gevolgen heeft. Tot slot, sociale ongelijkheid. Armoede en marktgerichte oplossingen. Friedman gaat in op inkomensverdeling, sociale voorzieningen en armoedebestrijding. Maar hij doet dat vanuit het uitgangspunt dat goede bedoelingen niet genoeg zijn. Hij wantrouwt systemen die vooral afhankelijk maken van bureaucratische verdeling, omdat die volgens hem vaak dure, trage en weinig gerichte hulp opleveren. In plaats daarvan zoekt hij naar oplossingen die individuele keuze en prikkels behouden. Zijn denken over armoede is daarom niet simpelweg hardvochtig, zoals critici soms stellen, maar gebaseerd op de overtuiging dat hulp effectiever kan zijn als ze eenvoudiger en minder verstorend wordt georganiseerd. Het boek stelt vragen over wat rechtvaardigheid betekent in een vrije samenleving en hoe ver herverdeling mag gaan zonder vrijheid te ondermijnen. Daarmee raakt Friedman een kernspanningsveld dat ook in Nederland en België herkenbaar is, namelijk de balans tussen solidariteit, sociale zekerheid en persoonlijke autonomie. Juist op dit punt onderscheidt het boek zich door ethiek en economie voortdurend met elkaar te verbinden. Concluderend, Capitalism and Freedom is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen waarom het debat over markt en staat zo hardnekkig blijft terugkomen. Het geldt voor studenten economie, politieke filosofen, beleidsmakers, journalisten en lezers die willen doorgronden waarom klassieke liberale ideeën nog steeds invloed hebben op discussies over onderwijs, zorg, belastingen en sociale zekerheid. Het boek biedt geen neutrale samenvatting van alle standpunten, maar een helder en consequent pleidooi voor vrijheid, keuze en begrensde overheid. Juist daarin zit zijn waarde. Want Friedman dwingt de lezer om vertrouwde aannames over overheidssturing opnieuw te bekijken, vergeleken met veel andere boeken over economie. Is dit werk sterker in zijn koppeling van theorie aan morele en institutionele vragen. Het gaat niet alleen over groei of efficiëntie, maar over de voorwaarden waaronder burgers zelfstandig kunnen leven. Daardoor is het zowel een economisch boek als een ideologisch eikpunt. Wie wil begrijpen waarom vrije markten voor veel denkers niet alleen een systeem van uitwisseling zijn, maar ook een voorwaarde voor vrijheid, vindt hier een van de meest invloedrijke en consequente verklaringen. Als je ons wilt steunen, Milton Friedman, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!